Zo, goedemorgen allemaal. Ja, ik heb ook geen kindermoment voorbereid, dus. Zal ik straks nog wel iets over zeggen, over kind zijn. Ik zou graag met jullie lezen uit Matteüs 17. En ik lees nog gewoon ouderwets uit een Bijbel, dus niet van mijn telefoon. Dat mag wel natuurlijk. Ja, ik ben in die zin gewoon ouderwets, ik zal het maar eerlijk zeggen. Matteüs 17, ik lees uit de herziene Statenvertaling. En ik begin te lezen bij vers 24. Toen zij, en zij dat zijn de discipelen samen met Jezus, dus de volgelingen van Jezus, Capernaum binnengekomen waren, gingen zij die de twee drachmen inden naar Petrus toe. Dat moet ik even uitleggen, de twee drachmen, dat zijn muntstukken. En de mensen die dat innen, dat zijn de mensen van de tempelbelasting, die iedere Jood moest betalen. Dus zij die de twee drachmen inden, gingen naar Petrus toe en zeiden, betaalt uw meester de twee drachmen niet? En hij zei, jawel. En toen hij in huis gekomen was, was Jezus hem voor en zei, wat denk je Simon? De koningen van de aarde, van wie ontvangen zij tol of belasting, van hun zonen of van vreemden? Petrus zei tegen hem, van vreemden. Jezus zei tegen hem, dan zijn de zonen dus vrijgesteld. Maar om hun geen aanstoot te geven, ga naar de zee, werp een vishaak uit, pak de eerste vis die boven komt, doe zijn bek open en u zult een stater, dat is ook een muntstuk, u zult een stater vinden. Neem die en geef hem aan hen voor mij en voor u. Op dat moment kwamen de discipelen bij Jezus en zeiden, wie is toch de belangrijkste in het koninkrijk der hemelen. Tot zover. Even om terug te komen op dat kind zijn. Als je wat ouder wordt, en ja, daar mag ik me bijna ook een beetje bij rekenen, dan merk je dat in je leven er dingen veranderen. Dat je dingen minder belangrijk vindt, dat je anders tegen dingen aan gaat kijken. Een van de dingen die ik me nog goed kan herinneren als kind, ik denk dat ik een jaar of 8, 9 was, dat ik, als ik dan bij mijn oom was, die woonde naast ons. En dan was ik bij mijn oom en mijn oom had allerlei sierkippen. En daar deed hij mee met tentoonstellingen, wedstrijden. En dan won hij enorme bekers. En dat ik dan als kind in zijn kantoortje stond. En dan keek ik naar die bekers in zo'n mooie glazen kast. En dan dacht ik, oh, dat is toch fantastisch als je zomaar een beker kan winnen. En toen later kreeg ik een hobby waar ik ook wat bekers mee gewonnen heb. En nou staan ze stof te vangen op de plank en een deel heb ik weggegeven naar de voetbalvereniging. Die halen dan dat plaatje eraf en die plakken er een nieuw plaatje op. En dan kan je dat in een toernooi als pupil met voetballen kan je dat winnen. Dus die bekers vind ik inmiddels volslagen onbelangrijk. Dan ben je wat ouder. Toen weet ik nog dat ik wakker lag de verjaardag, of net voor mijn 16e verjaardag. Want op mijn 16e verjaardag mocht ik bromfiets rijden. Nou, dat was echt het einde. Dus daar lag ik wakker voor. En ook als ik daar nu op terugkijk, dan denk ik, ja, zou ik dat nou per se nog steeds willen? Dus een mens verandert in zijn doen en laten en ook aan de buitenkant. Als je me niet gelooft, dan kijk je maar eens in een foto naar een foto van 20 jaar geleden en vervolgens in de spiegel. Dan zul je zien dat er toch een verandering optreedt, al dan niet positief. Dus ieder mens heeft dat. En nou spreken we dan nog over de buitenkant of gewoon wat ieder mens meemaakt in zijn groei naar volwassenheid. Als het goed is worden we stabielere mensen, worden we evenwichtiger, zijn we niet meer zo heen en weer geslingerd. Maar in geestelijke zin is dat ook waar. De apostel Paulus die schrijft aan de gemeente in Korinthe, dat schrijft hij in de eerste brief, hoofdstuk 3. En dan de MBG-vertaling zegt dat eigenlijk ietsje mooier. Dan schrijft Paulus aan die gemeente, die zijn al een heel poosje op weg met Jezus. En dan schrijft hij, en dat, daar is hij niet positief over. Dan zegt hij, jullie zijn nog onveranderd. Met andere woorden, nou volg je al zo lang Jezus en er is eigenlijk niks veranderd. En hij neemt ze dat kwalijk. En wat had er dan moeten veranderen? Waar is hij dan in wezen toch een beetje boos over? Het feit, zegt hij, dat jullie nog steeds ruzie maken, nog steeds jaloers zijn. Nog steeds komen er scheuringen onder jullie voor. Hij zegt, jullie zijn onveranderd. Dus in geestelijke zin moet er in ons leven, als het goed is, ook wat gebeuren. Ik ben meer dan 40 jaar gelovig. En ik hoop, en daar ga ik zelf niet over, dat moeten anderen vinden. Ik hoop dat ik in die 40 jaar toch veranderd ben naar het beeld van Jezus. Want dat is de bedoeling. Dat ik minder driftig geworden ben. Minder, nou ja, vul het maar in. Veranderen naar het beeld van onze Heer Jezus Christus. Dat is uiteindelijk ons einddoel, zegt de Bijbel. Daar wacht zelfs de schepping op. Heel de schepping, Romeinen 8, ziet uit naar het openbaar worden van de zonen van God. Daar hoorden trouwens de dochters ook bij. Dus er moet iets gebeuren in ons leven waardoor wij veranderen en ook in geestelijke zin volwassen worden. En evenwichtiger worden, stabieler worden en meer op Jezus gaan lijken. Nou, even terug naar de hoofdpersoon uit dit verhaal. De apostel, later de apostel Petrus, hier gewoon nog de discipel Petrus. En als je Petrus een beetje kent vanuit de Bijbel, dan weet je dat hij een man is van hoogtepunten en van dieptepunten. Van Petrus kon je toen nog niet zeggen dat hij een evenwichtig mens was. Het ging de berg op en de berg af. Maar hij is wel een volgeling van Jezus. En zeer waarschijnlijk nog heel erg jong. Er zijn allerlei bijbelgeleerden die in de loop der jaren daar wat over gezegd hebben. Maar het is zelfs de vraag of Petrus al 20 was. In ieder geval ergens daaromheen. Petrus is op dit moment nog heel jong. En het bijzondere is nou dat als je een bladzijde terug zou slaan naar Mattheüs 16... Dan lees je hoe Jezus Petrus ziet op dat moment, met al zijn dieptepunten. Jezus ziet daar al wie Petrus uiteindelijk zal worden. Hij zegt tegen Petrus, jij bent de rots. En dan kun je dat op verschillende manieren uitleggen. Gaat het om de persoon of om datgene wat hij zegt. Maar Jezus zegt, jij bent de rots waarop ik mijn kerk, mijn gemeente zal bouwen. Dus Jezus ziet Petrus daar als iemand die uiteindelijk een steunpilaar zal zijn in de gemeente van Jezus Christus. Een stabiele, evenwichtige man. Dus Jezus ziet iets wat Petrus op dat moment beslist nog niet is. Want Petrus is de man die zelfs ook in datzelfde hoofdstuk, Mattheüs 16, door Jezus uiteindelijk zelfs wordt aangesproken met Satan. Ga achter mij, Satan. Als Petrus zegt dat Jezus het kruis niet op zich hoeft te nemen, dan erkent Jezus dat als zijnde geïnspireerd door de boze, door de Satan. En hij zegt dat ook tegen Petrus. Petrus is ook de man die als Jezus zegt dat al zijn discipelen hem zullen verlaten, dan is Petrus degene die zal zeggen, nee, ik absoluut niet. Al zullen ze u allemaal verlaten, ik niet. En wij kennen de geschiedenis achteraf en weten dat Petrus tot 3 keer toe Jezus heeft verloochend. En dan kun je nog de gedachte hebben dat dat misschien kwam omdat Petrus de Heilige Geest nog niet ontvangen had. Het is allemaal nog voor Pinksteren. Maar diezelfde Petrus kom je later ook weer tegen in een van de brieven van Paulus, Galaten 2. En daar zegt Paulus over Petrus dat hij huichelt. Hij zegt, en ik heb hem dat openlijk gezegd. Dus ook daar gaat er nog van alles mis in het leven van Petrus. En toch, diezelfde Paulus noemt Petrus later ook een steunpilaar in de gemeente. Een stabiele persoonlijkheid, een volwassen mens. Nou, ik wil daarover nadenken met je, over geestelijke groei, over groei naar volwassenheid, over verandering in geestelijke zin. En ik wil dat doen naar aanleiding van het stuk wat ik heb gelezen en ik wil daar 3 lessen uithalen. Er zou veel meer over te zeggen zijn, ik beperk me tot deze 3. En ik lees even nog een keer die eerste 2 regels voor. Toen zij Capernaum binnengekomen waren, gingen zij die de 2 drachmen in naar Petrus toe en zeiden, betaalt uw meester de 2 drachmen niet? En dan lees je, hij zei, jawel. En toen hij in huis gekomen was, was Jezus hem voor. En Jezus stelt dan een vraag aan hem. Met andere woorden, Petrus geeft hier antwoord op een vraag die aan hem gesteld wordt, waar hij helemaal niet van wist wat het antwoord zou moeten zijn. En dat is eigenlijk heel kenmerkend voor Petrus. Dat kom je in zijn leven verschillende keren tegen. En een van de dingen die mensen moeten leren in de weg naar volwassenheid, is dat wij soms denken dat we iets absoluut zeker weten. En dat dat lang niet altijd het geval is. Dat als je 30, 40 jaar verder bent, dat je opeens je realiseert, ja, maar toen ik nog 20 was, dacht ik dat ik dit of dat ook vanuit de Bijbel zeker wist, dat ik de sleuteltekst in handen had die alles oplost. En in de loop van je leven ontdek je dat het vaak zo simpel niet ligt. En Petrus is iemand die antwoorden geeft, ook als vragen niet gesteld worden. Ik denk aan een geschiedenis uit Marcus 9, waar je leest dat daar de berg der verheerlijking is, zo zijn we dat gaan noemen, en daar is Jezus, daar verschijnt opeens Mozes en daar verschijnt Elia. En Petrus is daar ook, en Johannes is daar, en Andreas is daar. Die drie, die zijn daarbij en die zien Jezus daar in heerlijkheid op een onvoorstelbare manier. En Petrus zegt dan, en de Bijbel zegt daar nog letterlijk bij, hij wist niet wat hij zei. Petrus zegt dan, laten wij drie tenten bouwen, één voor Mozes, één voor Elia en één voor Jezus. En terwijl Petrus nog spreekt, lees het maar eens na in de geschiedenis, dan lees je dat hij wordt onderbroken door een stem uit de hemel van God zelf, die als het ware tegen Petrus zegt, nou jij even stil. Deze is mijn zoon, de geliefde. Dus Petrus is iemand die antwoorden geeft, zelfs als de vragen niet gesteld worden. En die altijd precies weet hoe het zal gaan. Die ook, en dat heb ik net al gezegd heeft, al zou iedereen u verlaten, ik niet. Petrus, de man die alles weet. En eigenlijk zie je bij de discipelen hetzelfde terug. Als de blind geborene voor Jezus gebracht wordt, Johannes 9... dan lees je dat de discipelen meteen lijken te weten hoe het zit. Heeft hij gezondigd? Is het zijn eigen schuld? Of zijn ouders? En Jezus maakt daar duidelijk dat dat bij allebei niet het geval is. Dat het daar helemaal niet om gaat op dit moment. En een van de dingen die je in de loop van je leven leert, is dat je soms denkt dat je de antwoorden hebt. En dat wil niet zeggen dat je dingen niet zeker kunt weten. Dus dan moet je niet in afloop naar me toe komen en zeggen, dus je kan niks zeker weten. Ja, je kan wel degelijk dingen zeker weten. Maar soms moet je eerst door dingen heen gegaan zijn om de diepte daarvan te begrijpen. Om te komen tot volwassenheid. Op Radio 1 heb je een tijdje zo'n programma gehad. Dat heette Standpunt.nl, dat had ik wel eens aan in de auto. Soms zet ik het van ellende ook uit. Want dan mogen mensen hun standpunt geven over een bepaald onderwerp. En sommige van die mensen weten daar echt helemaal niks van. Maar ze weten precies hoe het zit. Eigenlijk herken ik dat ook wel in de tijd waarin wij nu leven. Opeens heeft Nederland 17 miljoen virologen. Terwijl voor die tijd niemand daar verstand van had. En dat geldt voor zo ontzettend veel dingen. En ik moet je eerlijk zeggen dat ik dat in mezelf ook herken. Dat je soms vroeger dacht ook dingen zeker te weten en precies te weten hoe het zat. Ik herinner mij van Corrie ten Boom, de later beroemde evangeliste die de Tweede Wereldoorlog heeft meegemaakt, in de kampen heeft gezeten, haar zus daar heeft verloren. En die later over heel de wereld het evangelie heeft verkondigd op een bijzondere manier. Dat zij ook eens gezegd heeft van hoe ouder ik word, hoe minder ik weet. En hoe meer ik van Jezus hou. Dus het is belangrijk dat je dat realiseert in de weg naar volwassenheid. Dat er een risico is als je denkt dat je alles weet. Op het moment dat je alles weet kun je niks meer leren. Want dan weet je het al. En dan sta je ook niet meer open voor correctie of voor verandering. Het is ook heel erg Joods om vragen te stellen. Ik herinner mij een verhaal wat ik las over een Joodse rabbi die les gaf in een synagoge. En die altijd met vragen kwam. En hij stelde weer een vraag aan zijn leerling. En een van die leerlingen was dat zat. En die zegt, waarom altijd die vraag? Waarop die rabbi er meteen overheen ging met een nieuwe vraag. En zegt, wat is er mis met vragen? Dus het is goed om ook als christen altijd na te blijven denken. Je verstand niet op non-actief te zetten. En vragen te durven stellen die soms niet beantwoord worden. Soms weet je het simpelweg niet. Ik herinner mij een moment waarop ik zat aan het sterfbed van een zuster bij ons uit de gemeente. Lang geleden. En ik eigenlijk niet meer wist wat ik zeggen moest. Dat ze naar Jezus zou gaan, dat wist ze zelf ook. Dat hoefde ik niet nog een keer te zeggen. En toch voelde je je ongelukkig omdat je iets zou willen zeggen. En het enige wat ik nog kon doen was huilen. Dat is niet zo pastoraal misschien. Maar soms heb je simpelweg geen antwoorden. En die moet je hebben om soms ook geen antwoorden te hebben, want antwoorden kunnen ook heel goedkoop zijn. Er staat trouwens iets interessants in dat stukje wat wij lazen. Dat Jezus dan tegen Petrus zegt, nou wie zou er eigenlijk belasting moeten betalen? En Jezus is natuurlijk de heer van de tempel, de koning van de tempel. Dus Jezus zelf zou nooit geen belasting hoeven te betalen. En zijn volgelingen ook niet. De belasting wordt geheven aan vreemden. En dan zegt Jezus iets bijzonders. Dan zegt hij, maar, en dat is ook wel iets voor onze tijd. Maar opdat wij geen aanstoot geven, zullen we die belasting dan toch maar betalen. Dat is misschien ook iets goeds om eens over na te denken in de tijd waarin wij leven, waarin wij als christenen ook allemaal verschillend denken. Moeten we ons nou wel houden aan die regels? Moeten we dat nou niet doen? Staan we daar als christen niet boven? Hebben we met regels te maken? Überhaupt, God is toch de baas? Dat dit best eens een tekst zou kunnen zijn om over na te denken. Dat Jezus hier zegt, eigenlijk hoeft het allemaal niet. Ik hoef ook geen belasting te betalen. Maar opdat wij geen aanstoot geven. Soms moet je ook wijs zijn en nadenken, hoe zal onze omgeving reageren als wij hier bijvoorbeeld met 300 man samen zouden komen. Dus nou, dat is een nadenkertje, dat neem je maar mee naar huis. Dus de eerste les uit dit stukje is dat je soms dingen niet weet en dat je altijd vragen moet durven blijven stellen om te leren. Als je uitgeleerd bent, ja, dan loop je vast. De tweede les die ik haal uit dit stukje is dat, en dat zie je in het leven van Petrus wel sterk terug overigens, helemaal aan het begin al, dat gehoorzaamheid geweldig belangrijk is. Gehoorzaamheid is in de Bijbel, je zou bijna zeggen, een kernpunt, een van de belangrijkste punten voor een mens om gehoorzaam te zijn aan de schepper van hemel en aarde. Op een bepaalde plek staat, gehoorzaamheid is meer dan offeranden. Dus je kunt je tiende geven, je geeft je hele portemonnee leeg. Maar de Bijbel zegt dat als je daarnaast niet gehoorzaam bent aan God, is dat in wezen zinloos. Gehoorzaam. En bij Petrus zie je dat sterk terug in het leven, dat hij bereid is om gehoorzaam te zijn. Dat begint al aan het begin, als hij geroepen wordt door Jezus. Dan lees je dat hij samen met zijn broer alles achterlaat en Jezus volgt. Dat is nogal wat. En later, en ook in deze geschiedenis, zie je dat Petrus een enorme bereidheid heeft om Jezus te gehoorzamen. Probeer je dat voor te stellen. Wij lezen zo'n verhaal, je leest er overheen en je denkt, nou ja, Petrus is gehoorzaam, oké. Maar nou even dat verhaal. Stel je nou voor dat jij Petrus zou zijn. En dat het gaat over die belasting betalen en dat Jezus dan tegen jou zegt, pak je hengel, loop naar het meer van Galilea. En de eerste en de beste vis die je bovenhaalt, die heeft een muntstuk in zijn bek. En daar betalen we de belasting van. Ik weet niet of je een beetje fantasie hebt. Maar probeer je daar iets bij voor te stellen. Je gaat naar huis, je haalt je hengel uit de schuur. Op weg naar het meer van Galilea, daar zou je altijd zien, daar kom je mensen tegen. En stel je voor, jij loopt daar en jij komt dan iemand tegen die je nog kent van vroeger, van school. En die persoon vraagt aan jou van, joh, zit jij nog bij die club van Jezus? Nou ja, daar zit ik nog steeds bij. Maar je bent toen toch gestopt met vissen. Jullie hebben alles achtergelaten. Ja, dat zijn we ook. En waarom loop je daar nu met je hengel op je nek? Kan je het een beetje pakken? En dan moet jij uitleggen dat Jezus tegen jou gezegd heeft, omdat er nou helemaal belasting betaald moet worden, dat jij naar dat meer moet en dan vang je daar een vis. En die vis heeft een muntstuk in zijn bek en daar betaal jij je belasting van. Zie je het voor je? En Petrus, die doet dat. Eigenlijk onvoorstelbaar. Maar het feit dat Petrus dat doet, maakt dat hij later ook inderdaad een volwassen, evenwichtige, stabiele man is geworden. Een steunpilaar in de gemeente. Even vertalen naar deze tijd, want dat valt altijd tegen, want die vragen over die vissen worden aan ons meestal niet gesteld. Maar een van de dingen waarvan ik zelf merkte, heel lang geleden, ik had een hobby waar ik fanatiek in was, die ik geweldig vond. En op een zeker moment merkte ik dat die hobby in kwam te staan tussen God en mij. Aan die hobby was niks zondigs, absoluut niet verkeerd. Maar ik merkte dat ik het zo belangrijk begon te vinden dat het uiteindelijk een soort van muur werd tussen God en mij. En ik bemerkte ook dat de vraag ging voortdurend door mijn hoofd, wat vind je nou belangrijk? Wil je echt Jezus volgen en gehoorzaam zijn? Of laat je je hobby op nummer 1 staan? En ik merkte dat als ik mijn hobby niet prijs zou willen geven, dat dat in zou komen te staan tussen Jezus en mij. Dus ik heb met heel veel verdriet mijn hobby prijs gegeven. Dat is zo'n moment wat iedereen wel kent, denk ik. Dat je iets hebt in je leven waarvan je denkt, zit ik daar niet ontzettend aan vast? En misschien wel te veel aan vast. En als Jezus nou eens aan mij zou vragen om dat los te laten. En niet dat dat zomaar moet doen. En niet dat je alles moet verkopen. Dat wil ik allemaal niet zeggen. Maar wat ik je wil vragen is om daar in ieder geval over na te denken. Wat is het belangrijkste in je leven? En merk je misschien dat er iets is wat instaat tussen God en jou? Dat kan overigens ook zonde zijn. Dingen waarvan je diep van binnen weet dat je het niet zou moeten doen en toch doe je het iedere keer weer. Als er iets is wat onze groei naar volwassenheid in de weg staat, dan is het feit dat we het lastig vinden om gehoorzaam te zijn en het daarom niet zijn. Terwijl juist als je gehoorzaam bent, je ontdekt dat datgene wat je achtergelaten hebt opeens ook veel minder belangrijk wordt. Misschien herken je dat nog wel net voordat je tot bekering kwam. Dat je dacht, dan mag ik dit niet meer en dan mag ik dat niet meer en zus en zo. En dat op het moment dat je dat over kan geven en tot geloof komt, je opeens ontdekt dat al die dingen die je vroeger zo verschrikkelijk belangrijk vond, opeens ook veel minder belangrijk worden. Dus neem dat mee als tweede les, gehoorzaamheid. Eerste les, blijven leren. Vragen durven blijven stellen. De derde les haal ik uit het eerste stukje van hoofdstuk 18. Op dat moment kwamen de discipelen bij Jezus en zeiden, wie is toch de belangrijkste in het koninkrijk der hemelen? Toen ik daarover nadacht, dacht ik, dit moet voor de Heer Jezus een verschrikkelijke vraag geweest zijn. Moet je voorstellen dat hij een halve bladzijde eerder verteld heeft over het feit dat hij naar het kruis moet. Dat hij moet gaan lijden voor de zonde van de wereld. Ook voor de zonde van de discipelen. En hij hoopt natuurlijk dat dat zakt bij de discipelen. Dat ze de noodzaak van zijn lijden inzien. Maar ook de verschrikking daarvan. En dat de enige gedachte die zij kunnen opbrengen is, wie is nou eigenlijk het belangrijkste van ons allemaal? Dat lijkt mij voor Jezus echt verschrikkelijk. En de vraag naar wie het belangrijkste is, zit veel dieper in ons dan wij zelf vaak doorhebben. En voor jaren geleden moest ik spreken op een conferentie en er kwam na afloop, echt lang geleden, ik was nog heel jong, er kwam na afloop een oudere broeder naar me toe met een baard, ook een soort van rabbi, zeg maar. En hij zei, mag ik u iets meegeven? Ja, natuurlijk. Hij zegt, wees voorzichtig met 3 dingen. Met geld, met seks en met macht. Later is daar een boek van verschenen. Dat boek bestond toen helemaal nog niet. Dus veel langer daarvoor. En die 3 dingen zijn altijd bijgebleven. Dat ik dacht, als je het mis ziet gaan, ook in een kerk, gaat het vaak om deze 3 dingen. En om ons nu even te beperken tot macht, wie is het belangrijkst, zie je ook dat in de kerk volop terug. Wie mag de solo zingen in de preesgroep? En als iemand niet mag, dan zijn ze daar boos over. Wie is in het wezen? Wie bepaalt hoe de dienst in elkaar zit? Wie heeft het voor het zeggen? Wie is het belangrijkst? Dat zie je in de maatschappij natuurlijk ook volop terug. Het is niet zozeer belangrijk wie jij bent in onze maatschappij, maar veel eer wat je doet. En daarna wordt je belang afgelezen. Dat is niet nieuw, dat zie je ook in de tijd van Jezus. Als Jezus de leiders in die tijd, de fariseeën, verwijt. Hij zegt, jullie zijn meer gesteld op de eer van mensen dan op de eer van God. Dus wie is het belangrijkst? En Petrus heeft in de loop van zijn leven ontdekt hoe hij daarmee om moest gaan. Hij heeft 2 brieven geschreven. Een beetje naar het einde van zijn leven. En zeker die 2e brief, dat was net voor zijn sterven. En in die 1e brief zet hij al in het laatste hoofdstuk, schrijft hij aan christenen hoe ze met elkaar om moeten gaan. En dan een van de dingen die hij daar noemt, is wees elkaar onderdanig. Met andere woorden, wil niet per se de belangrijkste zijn. Dus dat is goed om daarover na te denken. Dus aan het einde nog even samenvatten. En dat geldt voor jong en oud. Ook als je oud bent, ben je nog niet per se geestelijk volwassen. En als je jong bent, dan mag je daar naartoe groeien. Dan de eerste les. Je bent nooit uitgeleerd. De tweede les is dat gehoorzaamheid ontzettend belangrijk is in het volgen van Jezus. En daarmee bedoel ik geen blinde gehoorzaamheid. Ik kan me iemand herinneren die zijn bedrijf verkocht om al zijn geld weg te schenken en uiteindelijk zelf naar de bijstand moest. En de vraag is of dat op die manier zou moeten. Maar het gaat mij om de houding naar Jezus toe. Verlang ik er naar hem gehoorzaam te zijn? En de derde, wie is het belangrijkste, is eigenlijk een hele rare vraag. Als je dat plaatst in dit kader, dat het hier gaat over de schepper van hemel en aarde. Jezus Christus, de koning van ons bestaan. En dat de discipelen dan deze vraag stellen, maakt duidelijk dat ze er eigenlijk nog niet zo heel veel van begrepen hebben. Want op het moment dat je de vraag stelt, wie is het belangrijkste in het koninkrijk der hemelen, mag het duidelijk zijn dat dat er maar één is. En dat is de koning zelf. Dus daar draait het uiteindelijk om. Het draait niet om mij, het draait niet om ons. En om wat wij doen en hoe goed we zijn en wat we allemaal hebben geleerd. Maar het draait ten diepste om Jezus. En bij bijvoorbeeld de wijzen uit het oosten zie je dat ze dat begrepen hebben. Zeer geleerde mannen die op grond van een ster afreizen naar Israël en daar in een kribbe een kindje vinden en in aanbidding neervallen. En Jezus aanbidden terwijl Jezus nog maar een baby was. Zij hadden begrepen, dit is de ware koning. En ze brachten hem ook koningsgeschenken. De herders hadden dat ook begrepen. De herders kwamen ook naar de stal om Jezus eer te bewijzen als de koning van hemel en aarde. Hij is het belangrijkste. En ik wil afsluiten met een tekst uit die tweede brief van Petrus, waaraan hij ook nog iets moois zegt, helemaal aan het einde van zijn leven. Want in die brief beschrijft hij dat hij niet lang meer te leven heeft. En dan geeft hij zijn leerlingen nog een les mee. Dan zegt hij, maar groei, daar hebben we het vanmorgen over, geestelijke groei. En dan zou je van alles kunnen verwachten. Groei in kennis, groei in leer, groei in gaven van de Heilige Geest, groei in geloof, groei in, nou ja, vul het maar in. En dan schrijft de apostel Petrus, maar groei in de genade. En eigenlijk is dat fantastisch. Want genade is iets wat God ons geeft, wat wij niet verdienen. Dus je kunt niet zeggen, je moet beter je best doen, of je moet beter zus of beter zo, en dan zul je geestelijk volwassen worden. Nee, realiseer je wat je gekregen hebt door Jezus, waar jij niks aan hebt bijgedragen. Maar groei in de genade en in de kennis van onze Heer en Zaligmaker, Jezus Christus. Dus groei in genade, dus groei in datgene waar jij niks aan kan bijdragen. Maar groei ook in de kennis van Jezus, van wie je uiteindelijk alles mag verwachten. De Bijbel zegt ook dat die hele discussie die je soms hoort, van als ik maar meer geloof had, dan zou ik, nou ja. Ik moet je eerlijk zeggen, ik kan daar niet zo heel veel mee. Ik weet dat de Bijbel zegt dat Jezus de voleinder van ons geloof is. Dus het gaat er niet in de eerste plaats om hoezeer en hoe goed ik geloof, hoewel dat niet onbelangrijk is. Dus dat je me niet verkeerd begrijpt. Maar het gaat er meer om in welke relatie ik leef met Jezus, hoe ik ernaar verlang hem beter te leren kennen, om dan te ontdekken dat hij degene is die als het ware mijn geloof overneemt en het voleindigt. Hij is de voleinder van ons geloof. En Petrus eindigt dan met een lofzang. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. Amen.